zoals afgesproken het tweede deel van het vermoeden. Onze gasten zijn vanmiddag Jozef Schildermans en Peter van Houten. Zij komen praten over hun boek over zure regen.
De nachten van de steden, ze worden de kleuren verlicht. Met schitterende slangen, die spartelen op gezicht. Ze kunnen de steden verzochten met rood en geel en blauw. Ze verjogen de zwarte gedachten, zo worden de zielen niet koud. De lichten van de sandwichbar beschouwen de nielen te blauw. Van krabsalot, filet, anvers en bloemetjes voor de sjouw. Je ziet daar plastieke tomaten, gezellig en culinair. En de ruik van je bakken pataten, die is er al liever de sfeer. De lampen van de cinema vertellen verhalen van roem. Van seksuele zaligheid of sporen noodlottige doom. Maar goddag, je zijn wel zitten in zo'n illuze machine. Het reclame brengt de ogen benzine, waar dat je de film gaat zien. De lichten van de nove kaas, zijn bakken zich in de zier. Een toevlucht voor matrozen, die voor een dag of vier. De boren willen vergeten in feesten en felle smeer. Met veel drinken en ballen en geiten en zingen bij vrouwen en benen. De klotergame lampetjes van klotter, mondaine baars. Verdoezelende krampetjes van de leeuwetjes in de waar. We komen er voor een paar uren vergulden om zievige paard. Want de mens heeft genoeg te verduren, het is goed dat die lampen er zijn. De nachten van de steden, zijn wonderen bronnen van licht. Die leuzen voor de duizenden, en je masker op hun gezicht. Zo blijven de mensen verdraaien, de nieuwe carousel. Tussen lichten in alle kleuren, verlezen of winnen ze het spel.
De lichten van de steden, een fragment uit de nieuwe LP Tussen de lichten van Wannes van de Velde, die gisteren werd voorgesteld, LP tenminste, niet Wannes. En hij komt daarover wel eens in het vermoeden praten. Ik heb een kandidaat opgebeld in Sint-Truiden. Het is mevrouw Rosseels. Dag mevrouw Rosseels.
Dag mevrouw Melnaar.
U houdt niet van mij, hè, mevrouw Rosseels?
De laatste dagen toch niet?
Ik heb u op een verkeerd moment gebeld. Daarover gaat het, hè?
Ja, maar ja.
Het woordje gids kende u. Dit is weer een beetje zoeken. We luisteren naar de opgave.
Ja.
Well, dancing down the corner, put your best dress on. Play it with it, baby, we're gonna go all night long, yeah, yeah.
Ja, het is Marcel die zich te goed doet, terwijl vooral Patrick op zijn honger blijft en toch ook een beetje geert met 1450.
Mevrouw Rosseels, wat is uw vermoeden in Sint-Truiden?
Ja, ik dacht aan het woordje fox.
Wat zegt u, mevrouw Rosseels?
Het hondje, fox.
Oh, een fox. Maar dat is met een x, geloof ik, hè? Dat zijn
nee, het wordt ook geschreven
met ks. Oh, u bent het gaan opzoeken.
Ja.
Dat zijn dan vier letters. Nee, mevrouw Rosseels, het is niet goed. Dat had u verwacht, hè? Ja. Dag, mevrouw Rosseels.
Ja.
The sound of yesterday's TV. Rain came down,
burning down the highway. Rain keeps falling, raindrops keep on falling me. Rain keeps falling, raindrops keep on getting in my eyes. Heard the sound yesterday's TV. The rain fell down. Heard the sound of politics. The words keep failing. The words that keep on fooling me. Rain got falling, falling in my eyes. Every time it rains, turn the TV.
Zo zingt John Martin over acid rain. Als de mensheid door grote gevaren bedreigd wordt, komt ze meteen in het geweer om het gevaar af te wenden. Voor bijvoorbeeld dreigende overstromingsrampen worden enorme betonnen bouwwerken opgeworpen. Voor nucleaire bedreiging komen duizenden op straat. Als je dan weet dat er ons iets boven het hoofd hangt dat onze natuur aan een razend tempo verwoest, onze landbouwopbrengsten doet slinken, onze gebouwen aantast en zelfs rechtstreeks duizenden met de dood bedreigt, dan verwacht je minstens een massale reactie. Maar zure regen, want dat is de boosdoener, brengt nauwelijks iemand in beweging. Dat zou wel eens kunnen veranderen als je het boek dat Jozef Schildermans en Peter van Houten over zure regen geschreven hebben, leest. Jullie hebben hoofdstukken vol technische gegevens geschreven in jullie boek, hè? Maar kun je ook in gewone mensentaal, zodat iedereen kan begrijpen, hoe we ons zure regen moeten voorstellen? Wat is dat eigenlijk, zure regen? Peter?
Ja, ik wil daar even op ingaan. In onze aardkorst, daar komen een hele hoop stoffen in voort, waarvan de ene al minder schadelijk zijn dan de andere. Nu, die stoffen die komen op bepaalde momenten in de atmosfeer. Bijvoorbeeld bij vulkaanuitbarstingen komt er een massa zwavel en stikstof in de atmosfeer terecht. Bij grote bosbranden gebeurt hetzelfde. Want ook de planten nemen die stoffen uit de aarde op. Maar ook op andere momenten komen die stoffen waarschijnlijk ongewild in de atmosfeer terecht. Wanneer wij bijvoorbeeld aardolie of andere fossiele brandstoffen gebruiken, komen zwavel en stikstof massaal in die atmosfeer. In die atmosfeer verbinden die zwavel en stikstof zich met de zuurstof en dan met water, wat er ook in de lucht aanwezig is, tot zure stoffen. Zwavel, dat wordt dan uiteindelijk zwavelzuur. Stikstof verbindt zich dan tot salpeterzuur. En zo slaat het weer neer op de bodem, op monumenten, op de gewassen.
Via de regen dus.
Via de regen, ja, voor een deel, maar het kan ook onder droge vorm neerslaan. Oh, ja. Dus niet noodzakelijk via de regen. Daarom spreken wij ook liever van zure neerslag.
Ja.
Omdat er zowel een droge als een natte neerslag is. En dat is een betere term dan zure regen.
Ja, want het slaat neer. Dat is uiteindelijk, ja, waar het op neerkomt. Hè?
Ja.
Ja. Je hebt er al een paar aangehaald. Plaatsen waar die in zitten, dingen waar die in zitten. Waar nog? Want dat was maar een fragment, geloof ik. Hè?
Ja, dus waar dat vooral bij vrijkomt, dat is dus elektrische centrales.
Ja.
En ook het autoverkeer. Autoverkeer zijn vooral de stikstoffen die dan vrijkomen uit de benzine. In de landbouw heb je dan ammoniak die vrijkomt. Ammoniak, dat is ook een stikstofbinding, noemen ze dat. Dat ruik je als de boer de mest uitschoot op zijn veld. Wat hij dan ruikt, is een typische ammoniaklucht. Op het eerste gezicht is dat heel eigenaardig. Want ammoniak heeft de naam dat het een zuur neutraliserende stof is. Dus dat zou juist goed moeten zijn als dat in de atmosfeer komt. Maar op het moment dat ammoniak op de bodem komt, gaat dat worden opgegeten door bacteriën en omgezet worden in salpeterzuur. En het spel is weer iets op te wagen.
Ja.
Dan een laatste belangrijk puntje, dat is bij de verbranding van plastics, PVC-plastics. Dat zijn de boodschappentasjes die je krijgt in de grootwarenhuizen, de folies die over vlees en dergelijke worden gedaan om ze beter te bewaren. Wanneer je dat verbrandt, gewoon in de kachel of ergens op een openbare verbrandingsplaats, dan komt er direct zoutzuur vrij. En zoutzuur is een vreselijk agressief product. Dat eet bijvoorbeeld beton en steen gewoon op. Het valt helemaal uiteen daardoor.
Je zei auto's, je zei landbouw, elektriciteitscentrales, maar de industrie heb je nog niet genoemd. Ook dat is een boosdoener. Hè?
Ja, uiteraard. De industrie verstokt ook zwavelhoudende brandstoffen en ook stikstofoxide. En op die manier dragen zij ook toe bij tot de vervuiling.
Ja. Nu, hoe komen die fameuze... Ja, dat heb je uitgelegd in de regen terecht. Dat is via het allereerste antwoord op de vraag. Dus dat hebben we gehad. Dat moet ik even overslaan. Maar bij ons valt dus die neerslag, die zure neerslag neer van dingen die wij hebben geproduceerd. Maar dat is het niet alleen. Die neerslag wordt ook door de wind verspreid. Hè? Ja, als dat dus, stof is. Ja. Ja.
Het is zo, normaal gezien slaat ongeveer de helft van, laten we zeggen, de zure stoffen die in een bepaald land worden geproduceerd in de onmiddellijke omgeving van de uitstootbron neer. In België is dat iets meer. Hier slaat ongeveer 60% neer. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij qua oppervlakte en ook qua inwoners de grootste producent in Europa van verzurende stoffen zijn. Omdat bij ons van onze eigen uitstoot 60% terug neerslaat. Maar uiteraard exporteren wij ook een heel pak dat dus via de winden tot duizenden kilometers kan verspreid worden. En die overige 40% verzurende stoffen, die dus van elders komen, die kunnen komen van plaatsen tot in Tsjechoslowakije. Dus dat kan echt zeer ver reizen. Dat is voor de stikstofoxide en voor de zwaveloxide. Ammoniak is een eerder lokaal probleem. Dat slaat in de onmiddellijke omgeving van veemestbedrijven neer. En dan hebben we hier in België vooral last van in de Kempen en in de beide Vlaanders. Waar men dus aan intensieve veeteel doet. Men zegt trouwens wel eens dat in Vlaanderen meer varkens wonen dan mensen. En dus dat is dan een van de gevolgen daarvan. De Nederlanders hebben daar nog meer last van. Die produceren, ik geloof, 3 dubbele van de ammoniak die wij produceren.
Ja. Je hebt het dan nog niet gehad over het oppervlaktewater, want dat zal ook wel leiden onder die neerslag, neem ik aan. Ja.
Ja, gisteren of eergisteren was Vilvoorde weer eens in het nieuws omdat er een massale vissterfte was. Dat blijkt dan uiteindelijk volgens de laatste berichten te komen door ammoniak die van de menselijke afvalstoffen uit het Brusselse afkomstig is. Dat spoelt via de Zenne daar in het kanaal van Vilvoorde en de vis die gaat er dus onmiddellijk aan dood. Dat is dus een van de manieren waarop dus de zure regen ook de oppervlaktewateren bedreigt. Voor de rest is die bedreiging
maar
niet
dat
zo...
heeft niets te maken met uitlaat van auto's en industrieën en zo. Nee, dat is van
dus
ons.
Dat is ook een aspect van ammoniak. Ja. Mensen, dus zelfs als koeien, dat blijft hetzelfde. Wij kunnen ook ammoniak produceren. En als dat niet bijvoorbeeld gezuiverd wordt, zoals in het Brussel gebeurt, waar dus miljoenen mensen wonen, dan zie je dus de gevolgen. En dat draagt er ook toe bij, dat is dan maar een percentage.
Oh ja, maar dat zou kunnen opgelost worden door een zuiveringsinstallatie.
Ja. Ja. Het is eigenlijk absurd dat dat niet gebeurt.
Oh, ja. Ja. Het eerste waar we natuurlijk aan denken bij zure neerslag, dat is de boom. Hè? Ja. Hoe is het daar eigenlijk in België meegesteld?
Ja, toen wij ons boek schreven, we hebben dat natuurlijk geschreven omdat we geïnteresseerd waren in het probleem, maar ook om er eens uit te zijn, zal ik maar zeggen, en op plaatsen te komen waar mensen normaal, of gewone mensen normaal niet komen, zoals in de coulissen van bepaalde monumenten of bij bepaalde restauraties en ook in bepaalde bosgebieden die normaal voor het publiek afgesloten zijn. En wij zijn daar in de Ardennen met een wetenschapper van de landbouwfaculteit van Jean Blou en iemand van Waters en Bossen is doorgetrokken. En we hebben gemerkt dat vooral dus in de Hoge Venen, de plaats rond de Barak Michel en de Barak Frituur, de problemen wel heel erg zijn. Dat kan je merken als je daar doorloopt, doordat daar staan dus naaldbomen, dat die naaldbomen gespikkelde naalden hebben, vergeelde naalden, dat die takken abnormaal afhangen, wat men het Lametta-syndroom noemt met een moeilijk woord, dat de kroon uitgedund is, dus je kan een beetje door, als je in de verte kijkt, door die bomen heen kijken, dus daar is duidelijk iets aan de hand. Dus er is een probleem in de Hoge Venen. En men zegt daar zelfs dat het tussen de 1 à 3 miljard minder opbrengst in franken dus betekent voor de Hoge Venen alleen al per jaar de invloed van zure regen. Maar ook in Limburg, in de Kempen, waar we onlangs nog geweest zijn, hebben we nu gemerkt dat daar ook problemen zijn. Maar de mensen die daar verantwoordelijk zijn voor de bossen doen alsof er niets aan de hand is. We weten ook niet waarom. En de problemen zijn er ook wel minder erg. In de Hoge Venen is het zo, heeft men ons verzekerd dat als de toestand, als er niks gedaan wordt, dat over 10 jaar een heel pak van de hectare die nu beginnen te verzwakken, dood zullen zijn.
Nu moet ik jullie beiden toch even confronteren met iets wat de Nederlandse bioloog Midas Dekkers heeft gezegd. Die zei dat sterven van die bomen, dat is allemaal niet zo erg, die naaldbomen, want het gaat dus om naaldbomen en die zijn hier volgens hem door bosbouwers geplant, maar die horen in dit klimaat eigenlijk helemaal niet thuis.
Dat is waar. Men heeft die naaldbomen een paar honderd jaar geleden beginnen planten, omdat zij snel groeiden en dus veel opbrengst, veel houtopbrengst gaven. Dus er kan een fundamenteel probleem zijn met die naaldbomen. En wij sommen in ons boek ook verschillende hypothesen op over wat nu de oorzaak is van het sterven of van het aantasten van die bomen. En de hypothesen die wij het interessantste vinden, maar het is misschien ook wel de gemakkelijkste hypothese, is de zogenaamde algemene stresshypothese, die gewoon zegt, je hebt allerlei factoren, zoals die bomen horen hier niet thuis, ze staan op arme, zure grond, bijvoorbeeld in de Kempen. Het zijn meestal bestanden die in één keer aangeplant zijn, dus alle bomen zijn even oud, dus de bosbouwtechniek is niet goed. En dan heb je ook nog eens de zure regen en dat allemaal samen zorgt ervoor dat we nu problemen krijgen met die naaldbomen. En daarbij moet je er ook aan denken dat naaldbomen hun naald, of wat eigenlijk opgerolde bladeren zijn, langer houden dan loofbomen. Dus het kan van 3 tot 8 jaar gaan. Dus de verzurende stoffen hebben veel langer tijd om op die naalden in te werken. En dat zijn in feite de ademhalingsorganen van die bomen.
Worden loofbomen überhaupt aangetast?
Maar dus, om inderdaad iets wat Midas zijn gezegde dat daar tegenin gaat, is dat ook loofbomen worden aangetast. In Duitsland heeft men last met eik en met beuk. En in de Hoge Zenen hebben we dus ook gezien dat beuken problemen hebben. Die worden langzamer aangetast, omdat ze ten eerste zoren hier thuis. En ten tweede verliezen ze jaarlijks hun blad, zodat het niet direct te zien is of er iets aan de hand is. Maar als je dan in de vroege lente gaat kijken, als ze pas hun blaren krijgen, of op het einde als ze gaan afvallen, dan zie je bij veel bomen, of steeds meer bomen, dat de kroon verlicht wordt, dat je daar doorheen kan kijken. Dat er iets aan de hand is met de bast. Daar komen ook allerlei ziektes in. En dat wordt dus ook voor een deel toegeschreven aan de verzuring.
Ja. Ook de gebouwen, hè, de kunstwerken worden aangetast door de zure neerslag. Zijn dat oude gebouwen alleen maar monumenten? Of hebben moderne gebouwen er ook al last van?
Ja, helaas. Ik zou zeggen, ook de BRT wordt aangetast. Beton, de laatste jaren, dat heeft ook met zure regen te maken. Spreekt men van betonrot. Het beton zelf, wanneer de pH, het beton heeft normaal een hoge zuurtegraad, een lage zuurtegraad moet ik eigenlijk zeggen. Maar wanneer die een beetje daalt, of wanneer die hoger wordt, dan kan beton worden aangetast door zure regen. Dat wil zeggen dat de kalk in het beton gaat oplossen,
ja.
Het beton gaat eroderen, de zure regen gaat de wapening van het beton aantasten en grote stukken beton gaan van het gebouw afspringen. Dat is iets wat je heel dikwijls ziet. De enige remedie is ervoor te zorgen dat de laag beton boven de wapening dik genoeg is. Maar dat is weer een kwestie van normen die je hanteert.
En maar dus dat gebeurt ook met beeldhouwwerken bijvoorbeeld?
Ja.
Ja.
Alle mogelijke dingen worden verder aangetast. Dus in monumenten, je hebt ook dakgoten bij gewone huizen, bij monumenten, bij moderne bouwen. Alles wat met zink is gemaakt.
En dat
zink
gaat snel, geloof materiaal. Ik.
Het gaat dat is zeer agressief en gaat zeer snel. Om een voorbeeld te geven aan de toren van de Sint-Rombouts in Mechelen. Daar is men nu al 20 jaar, denk ik, aan het restaureren. Op die 20 jaar tijd is men tot halfweg de toren geraakt, van bovenaan te beginnen. Op dit ogenblik zou men eigenlijk al bovenaan opnieuw moeten beginnen, omdat de stenen alweer in verregaande staat van ontbinding zijn. Stadhuis van Leuven is een ander voorbeeld, dat is een paar jaar geleden gerestaureerd. Ook daar zouden ze nu alweer terug van boven opnieuw kunnen beginnen.
Jullie hadden het straks om 11:30 over de volksgezondheid, wat dan heel dicht bij ons hart ligt. Bestaan daar eigenlijk onderzoeken over, bij jullie weten?
Dat is een van onze grote kritieken. De cijfers die wij citeren zijn gebaseerd op een nota van professor Oscar van der Borst van de Universitaire Instelling Antwerpen. En die heeft zich gebaseerd op een 10-tal Amerikaanse onderzoeken. Die dus tot die conclusies komen en we hebben die getransponeerd naar België. En dat is dus al iets waar we voorzichtig mee moeten zijn. Hè? Dat is wetenschappelijk niet helemaal in de haak. Het probleem is dat er hier geen onderzoeken bestaan. Waarom is dat? Als we dat vragen aan wetenschappers, dan zeggen ze, we krijgen daar geen geld voor. En dergelijke onderzoeken zijn duur. Waarom? Mensen roken bijvoorbeeld. En roken is, lijkt in feite qua aantasting van de longen heel sterk op de aantasting die je krijgt door de verzurende stoffen in de lucht. Dus als je een pakje sigaretten rookt, krijg je ongeveer 5000 microgram stikstofoxide binnen. En in de buitenlucht maakt men zich al zorgen als daar 200 microgram stikstofoxide in rondzweven. Dus je kan de verhouding zien. Dus mensen die roken, krijgen het al in longen. En die vertekenen natuurlijk de statistieken. En om dus het onderscheid te maken tussen degenen die ziek worden als oorzaak roken en die ziek worden van de luchtverontreiniging, dat kost geld. Dan moet men zogenaamde epidemiologische onderzoeken gaan doen, die veel tijd kosten. Men geeft daar geen geld voor. Waarom? Omdat men dat blijkbaar niet wilt weten. Want als men bijvoorbeeld die cijfers die wij citeren zou bevestigen, minimaal 10.000 doden in ons land, dan is dat een zeer grote economische kost die over de 100 miljard zit. En dan gaan veel mensen vragen, waarom gebeurt daar niks aan? Men houdt het dus liever stil.
binnenkort zullen auto's, het is echt niet zo lang meer af, geloof ik, zullen auto's verplicht moeten uitgerust worden met katalysators, zoals dat heet, zodat ze op loodvrije benzine kunnen lopen. Dat zal de toestand toch moeten verbeteren, of niet?
Ja, een katalysator, dat is in feite een soort schuurpapier in een buis, waardoor dus de uitlaatgassen van de auto worden heengestuurd en die slaan tegen dat schuurpapier en alle schadelijke stoffen zoals de stikstofoxide en de zwaveloxide worden afgebroken en die slaan daar neer in die katalysator.
Dus dat is de oplossing?
Dus dat is de oplossing. Dat is niet helemaal waar, omdat er zijn een bepaald aantal problemen met die katalysator. Ten eerste is die nogal duur. Ten tweede zitten daar zeldzame metalen in, zoals platinum en molybdeen, die dus veel kosten. Men is niet van plan om die te recupereren, die katalysatoren. Dus die metalen gaan ook weer op hun beurt vervuilen. Dus daar zijn nogal wat problemen mee. Dan is er ook nog het probleem dat...
Moet het auto's dan ineens afgeschaft worden? Of moeten we dat eigenlijk oplossen? Ja, want ik zit met rode oren te luisteren. Ja, nu hebben we de oplossing en blijkt dat het helemaal geen oplossing
is. Dat spul dat werkt dus ideaal bij een netjes afgestelde auto.
Ja.
Maar ook de autofabrikanten zelf die zijn er tegen. Die zeggen, het is nu het moment om eindelijk een zuivere motor te ontwikkelen die het probleem ineens uit de wereld kan helpen. En de techniek daarvoor is voorhanden. Dat zou een zestal jaar duren en dan zijn die op de markt. Dat lijkt mij een veel betere oplossing.
Dan knoeien met katalysatoren.
Ja, wat ik daarnet nog wou zeggen is dat men niet kan controleren of die katalysator eigenlijk wel werkt. Er is geen snelle methode om dat te controleren. De Rijkswacht kan u niet even doen stoppen en zeggen, werkt dat ding wel? Dus veel mensen gaan ermee rondrijden.
Een zakje hangen aan de katalysator.
Ja.
Laten blazen, ja.
Voilà.
Goed, nog één ding. Zure regen wordt ook wel in verband gebracht met kernenergie. Bestaat dat verband volgens jullie?
Nee, er bestaat dus geen enkel verband tussen zure regen en kernenergie. Kernenergie is wat betreft zure regen een schone energie. Maar kernenergie brengt andere problemen met zich mee. We hebben met veel ambtenaren gesproken en daaruit blijkt heel duidelijk dat de grote problemen voor België zullen komen op het ogenblik dat de eerste kerncentrales moeten afgebroken worden. Waar, hoe dat men dat zal rooien en wie dat vooral gaat betalen, dat is voor ons de grote vraag. Ook het storten van het afval en zo blijkt steeds weer dat de overheid daarvoor zal opdraaien en niet de elektriciteitsproducenten, zoals dat eigenlijk zou horen.
Ja. Dus de elektriciteitsproducenten horen ons graag spreken over zure regen, want wij produceren steeds meer elektriciteit door middel van kernenergie. Dus uitstoot aan met name zwaveloxiden daalt, dus zij doen iets aan de zure regen. Maar de vraag is dat een alternatief voor zure regen? Wij denken van niet, maar daar kan natuurlijk over gediscussieerd worden.
Ja, natuurlijk. Al bij al is het een enorm somber vooruitzicht. Hè? Wat we hier vanmiddag hebben behandeld is een heel groot probleem. Je zou denken dat er dus echt wel snel maatregelen moeten getroffen worden, want men moet dat toch kennen, zo'n dossier. Hè? Waarom reageren politici zo traag?
Ja, dat is voor een stuk is dat gewoon onkunde. Ze zijn gewoon niet op de hoogte van de problemen
toch
die
niet.
Er zijn.
Toch niet. Dus toch niet.
Onkunde, ja. Ja. Ze laten zich ook veel te weinig informeren door de wetenschapslui die er wel onderzoek naar doen. Maar het grote probleem, het hete hangijzer op dit ogenblik, is vooral dat ze zich laten leiden door de industriële belangen en niet door politieke belangen. Dus de volksgezondheid is ondergeschikt aan bijvoorbeeld de belangen van de elektriciteitsproducenten. Dan kun je zeggen, ja, maar Miet Smet heeft toch pas maatregelen genomen om de zwaveluitstoot te verminderen. Maar dat is dan weer alleen voor nieuwe elektriciteitscentrales. En de grap is dan weer dat er voor het jaar 2000 in België geen nood is aan nieuwe elektriciteitscentrales. Dus dat is puur een slag in het water voor de public relations, of ik weet niet waarom dat ze dat dan doet. We doen het dus totaal overbodig, dat maakt niks uit.
Bovendien is het ook wel zo dat België alleen natuurlijk niet zoveel kan oplossen. Dat moet in Europees verband gaan.
Zure regen is duidelijk een internationaal probleem. En wat ons ook is opgevallen bij ons onderzoek is dat voor wat betreft België, de zure regen lijkt te stoppen bij de taalgrenzen. Want er is dus er is dus geen enkel bijvoorbeeld wetenschappers die eraan bezig zijn, er is geen enkel contact over de taalgrens heen, of het loopt via Duitsland of via Nederland, is totaal absurd. Er is dus geen coördinatie van het onderzoek, men overlapt elkaar, waardoor er minder middelen zijn, minder diepgaand is. De maatregelen worden ook niet gecoördineerd, want dat valt voor een deel onder de Vlaamse en de Waalse gemeenschap, terwijl het eigenlijk iets is wat alleen maar in Europees verband kan worden opgelost. Dus dat is totaal absurd.
Jullie klagen terecht aan. Waar hebben jullie ook remedies?
Ja. De remedies op korte termijn, dat lijkt mij vooral te zijn dat men de uitstoot effectief beperkt en niet met een klein beetje, maar minstens met de helft moeten die worden teruggebracht van de uitstoot die momenteel is toegelaten, zowel wat zwavel als stikstof betreft.
En dat kan?
Ja, dat kan, dat is technisch mogelijk, is zelfs niet eens zo duur. We hebben dat ook berekend, wat dat kost voor de elektriciteit, dat is heel goed betaalbaar, zelfs als de consument ervoor zou moeten opdraaien. Wat niet nodig is, want bijvoorbeeld de elektriciteitsproducenten, die verdienen zelf genoeg, die maken genoeg winst om daar wat van te investeren in schone energie. Nu, op korte termijn is dat natuurlijk heel nuttig, maar op lange termijn, wat zie je? Dat is dat de industrie altijd maar nieuwe en nieuwe producten ontwikkelt, vooral in de scheikundige nijverheid. Jaarlijks zijn er tot ettelijke duizenden die in het milieu terechtkomen en waarvan nooit onderzocht is of die niet gevaarlijk zijn. Wij vinden dan ook op lange termijn dat de overheid zich niet meer moet laten leiden door de industrie, dat de overheid bepaalde eisen moet stellen aan ieder product dat op de markt komt en alles wat opnieuw geproduceerd wil worden, dat men zegt, kijk, wij gaan eerst eens controleren wat de gevolgen daarvan zijn, of het dan nog wel rendabel is, en wij verplichten jullie om meteen al bij het ontwikkelen van het product ook de afval te verwerken. Of dat tenminste te voorzien dat dat kan verwerkt worden. Dat lijkt mij een veel gezonder beleid te zijn op lange termijn.
Ja. Als we nu zien dat de overheid werkt vanuit onkunde of beslissingen neemt vanuit onkunde, dan is het dus absoluut niet denkbeeldig dat de grote lagen van de bevolking helemaal niet op de hoogte zijn van wat er aan de hand is. Hè. Dus dat moet duidelijke mentaliteitsverandering komen, ook bij de mensen thuis.
En daarvoor zijn niet alleen maatregelen nodig, maar ook geld voor onderzoek. Dat is heel belangrijk. En ook coördinatie van het onderzoek. Maar het wetenschappelijk onderzoek in België wordt steeds op een lager pitje gedraaid. Dikwijls samen met de onderwijsmaatregelen. En de mensen kunnen ook niet meer serieus werken. En op een bepaald moment ga je benadenken aan een samenzwering. Als ik dus zie de gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Als men dat niet met harde feiten kan bewijzen, dan kan men altijd zeggen, ja, maar jullie zeggen 10.000 doden, bewijzen dus, we hebben hier geen cijfers in België, dus moeten we niks doen.
Ja,
maar in feite moest men dat onderzoeken en op basis van die onderzoeken, want er is iets aan de hand, als je even buiten gaat, zeker als er mist hangt bijvoorbeeld, dan hangen al die producten tegen de grond, dan voel je het zelf wel. Het ruikt niet lekker, je moet ervan hoesten, je krijgt een druip in de neus. Dus er is iets aan de hand, laten we dat onderzoeken en laten we er iets aan doen.
Laten we hier besluiten. Ik vertel graag dat jullie boek Zure Regen, de georganiseerde vernietiging, geschreven is dus door Jozef Schildermans en Peter van Houten. Het werd uitgegeven bij EPO in Berchem.